Goedemorgen gemeente. Op deze eerste Pinksterdag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is de Pinksterzendingscollecte, bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Hommersom, Kolmelandstraat 3, en mevrouw Van Lent Dirksen, Lindenhoflaan 24, die voor revalidatie in Vrijtof tot Tiel verblijven. Voor mevrouw Mouw van Herenwaarden, Arnoldus Jacobstraat 30, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen wordt verpleegd. En voor de heer Langelaar uit Tiel, die deze week voor een knieoperatie in de Sint Maartenskliniek in Tiel in Nijmegen wordt opgenomen. Danken mogen we met de echtparen Koetsier Krijgsman, burgemeester Houtkoperlaan 33, en Van den Berg Thijssen, Molendam 15, die respectievelijk afgelopen vrijdag en gisteren 40 jaar getrouwd waren. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Morgenochtend, tweede Pinksterdag, hopen we als gemeente ook weer bij elkaar te komen. In tegenstelling tot hetgeen in de kerkbode was vermeld, gaat in die dienst niet dominee Plug, maar dominee Vosgezang uit Bergambacht voor. Donderdag is er een gemeenteavond waarin we afscheid willen nemen van dominee Jongerden en zijn vrouw. De inloop is vanaf 19:30 en om 19:15 hopen we het officiële gedeelte te beginnen. Vrijdag is de nacht van het gebed waarin gebeden wordt voor vervolgde christenen. Via bidden en samenzang en nog meer zal de avond en nacht invulling krijgen. De avond begint om 19:00, inloop vanaf 19:45. Het is een open programma, dus u en jij mogen binnenkomen en gaan wanneer wilt. Van harte welkom allemaal. Zaterdagavond om 19:00 wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Giften voor het afscheid van dominee Jongerden kunnen nog gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde bussen bij de uitgang van de kerk en in het baken. In de grote zaal van het baken liggen de boekjes klaar voor de aanstaande rommelmarkt ter verspreiding in ochtend. We vragen u om 1 of meer straten voor uw rekening te nemen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu een 3-tal Pinksterliederen gaan zingen. Die staan afgedrukt op de aan u uitgereikte orde van dienst. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen van Psalm 81, de versen 1 en 2. Zingt nu blij te moe het machtig opperwezen, een lofzang toezingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. 1 en 2 van Psalm 81. In Psalm 119 en daarvan het derde vers, wat we na de wet des Heren zingen, wordt eigenlijk een gebed gezongen. Of de Heere God ons door zijn geest wil helpen om op het rechte pad te blijven. Psalm 119 vers 3 zingen we na de wet des Heren en de samenvatting van de Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere. Uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan dit eerste, is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Samen gaan we nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, vandaag is het feest. Net zoals het elke zondag weer opnieuw een feestdag is. Want op die dag komen we als gemeente samen rondom de open Bijbel en mogen we ons laten voeden met het goede van wat u hebt laten neerschrijven. Maar het is nog meer feest vandaag, omdat het Pinksteren is. Pinksterfeest. En we denken daaraan dat u uw geest hebt uitgestort. Niet een beetje mondjesmaats, maar helemaal uitgestort. Dat ziet op totaal, helemaal. Dat ziet op een, ach, nog veel meer dan een geweldige regenbui zoals die af en toe wel eens ons land kan vallen. Veel meer dan een paar dagen regen achter elkaar, uitgestort, want uw geest is al 2000 jaar onder ons. En hij gaat waarheen hij wil. En hij werkt met uw woord om mensen ver weg en dichtbij, ook ons, de naam van de Heere Jezus op het hart te binden. En dat we leven hem ter eer. En daarom wat we zojuist gezongen hebben, dat gebed uit Psalm 119, dat menen we ook. Want de hulp van uw geest hebben we elke dag weer nodig. En zeker als we oog in oog staan met de 10 geboden, dan is er heel veel in ons leven wat scheef gegaan is. Verkeerd, averechts, tegendraads, rebels zijn we geweest. En dan bidden we u om vergeving, maar we bidden u ook om leiding. Leiding door uw geest. En dat die ons op de goede manier leert om onze voetstappen te zetten in het spoor dat u getrokken hebt, in het spoor van de Bijbel. Heere God, die hebben we van u gekregen. Dat is ook een product van de Heilige Geest, die mensen heeft aangezet, aangespoord, om letters op papier en papieren, een perkament te zetten, zodat wij het kunnen lezen. Geef, Heere God, dat we het merken dat uw geest nog steeds werkt en mensen levend maakt en aanblaast om getuigen te zijn tot eer van u. Heere, we bidden u voor ons hier in de kerk, jongeren en ouderen, maar ook voor degenen die thuis met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Geef ook hen, vaak in hun bijzondere omstandigheden van niet meer naar de kerk te kunnen komen, al zo lange tijd misschien, of nog maar pas, of maar tijdelijk, of vanwege een hoge leeftijd. Geef ook hen in het bijzonder de kracht van uw geest te ervaren. Dat ze het merken, ik ben niet alleen. Maar u door uw woord en geest wilt bemoedigen en sterken. Zodat we en daar en hier voort kunnen. Want u bent het die ons kent tot op de bodem, van top tot onze tenen toe. En niets is er voor u verborgen. En we mogen het u alles ook uitzeggen, wat ons dwars zit en hoog of diep raakt. En wil alles wat in de weg zou kunnen staan, wegnemen. Hoor ons, o God, uit genade alleen. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid, die door uw woord en geest ook onder ons verkondigd wordt. Ook vanmorgen weer, ook vanavond weer. En morgen weer opnieuw, u stort echt uit. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen het Pinkster-evangelie uit Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13. Handelingen, het tweede boek van de evangelist Lucas. Daarvan lezen we het tweede hoofdstuk, de eerste 13 versen. En in Handelingen 2 vanaf vers 1, daar meldt ons Lucas: en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid zoals van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En aan hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, van hen die onder de hemel zijn. En toen deze stem geschied was, kwam de menigte samen en stond verbaasd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkaar: Ziet zij niet deze allen die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië dat bij Cyrene ligt en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En ze ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen met name stilstaan bij de versen 6, 8 en 11, waar steeds iets over horen en zeggen wordt gezegd. Vers 6b, een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Vers 8, hoe horen wij hen een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? En vers 11, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Boven de preek schrijven we van horen zeggen. Maar voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we nog, en wel van Psalm 111. De versen 1 en 2 looft Halleluja, loof de Heer mijn ganse hart, verheft zijn eer. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. 1 en 2 van Psalm 111. Gemeente des Heren, u kent de 7 brieven die geschreven werden aan de 7 gemeentes van Klein-Azië. Die staan keurig netjes in uw laatste Bijbelboek Openbaring aan Johannes. 7 brieven met positieve opmerkingen over de gemeente aan wie ze gericht zijn, maar ook minder positieve, soms een waarschuwing en dan weer een vermaning. Maar het overeenkomstige in al die 7 brieven zit hem in het slot, in de slotzin. De slotzin voor elke gemeente is ook weer anders, maar die begint steeds met: die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Het klinkt zo gewoon. Het klinkt zo logisch ook. Want oren heb je toch aan je hoofd om te horen? Jawel. We gaan verder. Om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. De Heilige Geest is aan het woord. De Heilige Geest komt met het woord. En dat maakt het, denk ik, echt wel anders. Je hoort zoveel en je hoort van alles. We zeggen dat soms wel eens tegen elkaar ook gekscherend weg. Je moet wat horen als je niet doof bent. Nou viel het me op bij het lezen en herlezen van dat tweede hoofdstuk uit de Handelingen der Apostelen, dat daar het horen er ook zo uitspringt. Horen is blijkbaar belangrijk. En zeker op de eerste Pinksterdag. En alle dagen, maanden, jaren, eeuwen, net zo goed. Tot en met de dag van vandaag toe. En morgen weer. Horen. Hou dat voor ogen. Knoop het in je oren. Het gevaar van wat er daar gebeurd is op die allereerste Pinksterdag in Jeruzalem. Het gevaar is dat je misschien een beetje blijft steken in die eerste tekenen die daar beschreven staan. En dat wat men daar ervaart en dat wat voor ogen is. Uit de hemel gebeurt daar een geweldige stormwind. Daar leek het op. Een geluid. Dat hoor je en die vervult het hele huis waar ze zaten. Nou, dan heb je iets om over naar huis te schrijven. Dan kun je zeggen, want ik heb nou toch wat meegemaakt. Maar zou het de Heere God daarom begonnen zijn? Dat je met dat teken aan de haal gaat. Als ik let op de tekenen die de Heere Jezus doet, wanneer hij op aarde rondwandelt, dan is dat geweldig, dan is dat indrukwekkend, dan is dat aandachttrekkend en noem alles maar op. Maar ik denk dat dat jongetje uit Nain toch weer gestorven is. Ik denk dat het dochtertje van Jairus ook niet zomaar 1, 2, 3 in de hemel kwam. Maar eerst weer moest sterven. Ik denk dat Lazarus, de vriend van de Heere Jezus, nou, vult maar aan. Tekenen gingen weer voorbij. Tekenen zijn de plaatjes in de kantlijn, maar het gaat om de woorden. Neem nou bijvoorbeeld die bruiloft ook in Kana, het eerste wonder dat de Heere Jezus doet. Water in wijn. Ik denk dat er heel veel verjaardagen en feesten nog over gesproken is. Dat was wat. En stel je nou voor een volgende bruiloft, zonder dat de Heer Jezus een uitnodiging gehad had, en daarover komt de ceremoniemeester hetzelfde, verkeerde bestelling gedaan, niet genoeg wijn in huis. Nou, dan wordt het een drama. Maar moet je ook daar bij die bruiloft in Kana niet zeggen dat het erop neerkwam waar Maria, de moeder van Jezus, de aandacht voor vroeg? Wat hij ook tegen je zegt, doe dat. Met andere woorden, hoor en gehoorzaam hoor, doe dat. Wat zegt zo'n geluid met Pinksteren? Wat zeggen in feite die verdeelde vuurvlammetjes op de hoofden van de discipelen? Een stormwind en vuurtongen, die komen in het verdere van de geschiedenissen niet zo vaak meer voor. Hooguit nog ter sprake. En wanneer we nog verder doorlezen in Handelingen 2, dan lees ik ook dat allen vervuld werden met de Heilige Geest en beginnen te spreken met andere talen die de Heilige Geest hen gaf uit te spreken. Kijk, en ik denk dat we dan zijn waar we wezen moeten. Waar de Heilige Geest zijn wil. De Heilige Geest, God zelf, hij wil verstaan worden, gehoord worden, gehoorzaamd worden. Dat is duidelijk, hè? Sommige mensen die willen hier lezen dat er sprake is van tongentaal, maar dat geloof ik niet. Waarom niet? Omdat er zo nadrukkelijk bijgeschreven staat dat het gehoord wordt. Het is verstaanbare taal. Het is duidelijke taal. Niet taal die door tussenkomst van tolken eerst moet worden vertaald. Het is direct. Het is rechtstreeks. Het klinkt als een stem. Zeg maar geluid van gesproken woorden. Dat horen ze zeggen. En dat doet het hem dan ook. Zijn ze zo ondersteboven ook van het geluid van die wind? Ik lees het niet. Zijn het die verdeelde vuurvlammetjes op de hoofden van de discipelen waar ze het warm van hebben gekregen? Lucas schrijft er ons niks van. Terwijl hij toch heel nauwkeurig aantekening heeft gemaakt van alle dingen die er zijn gebeurd. Zoals hij daar verantwoording van aflegt aan het begin van zijn evangelie en aan het begin van de Handelingen der Apostelen. Nee, let maar op. De beroering, die komt pas wanneer de discipelen uitgesproken zijn. De menigte komt dan samen en ze wordt beroerd. Nee, dat betekent niet dat ze naar de dokter moeten. Dat betekent niet dat ze er naar van werden, zoals wij ook wel eens beroerd kunnen zijn. Maar letterlijk betekent het brengt hen helemaal in verwarring. Het onthutst hen. Krijgen we nou? Hoe hebben we het nu? Het is een mengeling van verbazing en van verbijstering. En eigenlijk duizelt het hen helemaal. Het wordt een wirwar in hun gedachten. Ondersteboven en van hun stuk gebracht. En ik weet niet of u dat is opgevallen, maar inhoudelijk wordt er nog steeds geen melding gemaakt van wat er nou gezegd werd. Eerst geeft Lucas gewoon daar in vers 6 die beschrijving. Het is even zeg maar een momentopname. Het is even een foto die hij neemt. En dan in vers 8. Dan komen de mensen zelf aan het woord. Dan krijgen we om zo te zeggen een filmpje, een video te zien. En we horen het ook. Er is verwondering over het feit dat daar een stel Galileërs aan het woord zijn. Dat zijn toch van die Mensen die liever de spierballen laten zien dan dat ze in de boeken gelezen hebben en wijze en verstandige taal bezigen. Nee, van Galileërs had men in die dagen absoluut geen hoge dunk. Maar tegelijkertijd hoor je hen zeggen, wij horen hem een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn. Niks tongentaal, het is hun eigen moedertaal. Weet je hoe belangrijk de taal van je moeder is? Zo hebt u, zo heb jij, zo hebben wij, zo heb ik praten geleerd. Daar ben je in begonnen. Gisteravond was er nog een programma op televisie dat ging over straattaal. Waarbij moeders hun kinderen helemaal niet meer verstaan. Nou, dat is de omgekeerde wereld. Daar leven we vandaag de dag in. Maar de taal waarin je geboren bent, bijgebracht door je moeder, door je vader, de woordjes heel eenvoudig voorgezegd, erin gepompt en maar doorgegaan. En van lieverlee werden ze nagebrabbeld. En eerst wist je helemaal niet wat het betekende. Maar een goed voorbeeld doet blijkbaar goed volgen. Ook al was het naapen, nadoen. Maar eigenlijk vallen hier de mensen daar aanwezig op het Pinksterfeest, bij de uitstorting van de Heilige Geest, zo van de ene verbazing in de volgende. Via de tekenen die gebeuren van wind en vuur, worden ze gebracht bij het woord. Bij het woord dat gezegd wordt, dat verkondigd wordt. Hè? Er wordt wat gezegd. Ze hebben het van horen zeggen. Misschien is dat nog nooit zo opgevallen, maar als je dat nakijkt en ook eens even opzoekt in een concordantie of in een bijbelprogramma op de PC, dan kom je dat woord horen zo vaak tegen. Heel bekende tekst die Paulus heeft opgeschreven in de Romeinenbrief, dat door te luisteren kom je tot het geloof. En wat je hoort, dat is de verkondiging van Christus. Hè? Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Soms dan ontmoet je wel eens mensen, jongelui of ouderen, die je heel interessante dingen vertellen. En dat maakt je dan ook nieuwsgierig. En dan eigenlijk wil je de bron wel eens weten, de zegsman. Wie dat nou toch uitgedacht heeft of uitgevonden of voor het eerst heeft gesproken. Want ja, zomaar iets van iemand aannemen, dat doe je toch ook niet. En dan vind ik het altijd een beetje teleurstellend als ze alleen maar weten te melden van, ach, dat heb ik van horen zeggen. Kijk, dan betekent die uitdrukking van, ja, weet ik niet meer, van horen zeggen, ooit is gehoord. Maar het gaat er hier om van horen zeggen. Dat betekent hier in Handelingen 2 niet afzender onbekend. En we mogen hier niet zeggen de bron, die weten we niet. Wie zal het zeggen, van horen zeggen? Nee, Pinksteren heeft het van horen zeggen wel degelijk een bron gegeven en inhoud. Want door de tekstversen van dat tweede hoofdstuk uit de Handelingen van de Apostelen heen lezend, merken we dat het niet zozeer de bedoeling is dat het begonnen is om dat wat gezien wordt, spectaculair, zeer zeker, je kunt er een heel verhaal over houden, maar dan kun je zo makkelijk blijven steken daarbij en niet de achterliggende zaak in het oog, in het hart krijgen. Het gaat om van horen zeggen. En niet om de zegs mannetjes of de zegs vrouwtjes, niet om die Galileërs zoals dat haast verachtelijk klinkt, onbeduidend volk. Nee, die zijn niet het belangrijkste, niet de postbode. Fijn dat hij elke dag bij me langskomt, is de belangrijkste. Maar de brief die ik ontvang, die hij mag brengen. De boodschap die hij overlevert. En zo geldt het ook bij een apostel. Niet hij, maar zijn woorden. En lezend in Handelingen 2 zou je kunnen zeggen, gaat er heel veel naar de achtergrond, maar komt er ook heel veel naar de voorgrond toe. Heel wat wordt even geparkeerd aan de zijkant. En waar gaat het nou om in de kern? Waar is het God nou werkelijk om begonnen? Daar op die dag dat het Pinksterfeest vervuld werd. Ja, dat zijn geest wordt uitgestort in rijke mate, overvloeiig en vloeiend. Maar ook inhoudelijk. Niet alleen dat die discipelen waar ze dan ook vandaan kwamen aan het woord kwamen. Maar dat wat er gezegd wordt in vers 11. Wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote werken van God. Niet van horen zeggen, dus laat maar zitten. Nee. Ze zijn gevangen door de woorden. In onze taal spreken over de grote werken. Merkt u hoe dichtbij dat komt? Nee, nog dichterbij. Hoe dat binnengedrongen is in hun oren. En hoe ze dat raakt. Getroffen door de woorden over de grote werken van God. Dat doet de Heilige Geest. Nou, die bezorgt het gewoon bij je thuis. Nee, niet bij je brievenbus. Maar in je hart, in je leven. Wat? Praatjes die geen gaatjes vullen? Nee. Het gaat over de grote daden van God. Dat is geen onzin. Dat is gelukkig niet in onverstaanbare taal geweest. Dat is niet slechts voor ingewijden. Zou allemaal gekund hebben ook. Maar nee, heel dichtbij, to the point. Recht op je hart af. Zo dichtbij, dat je er niet meer omheen kunt. Ja, of je zou je er vanaf moeten maken. Dat gebeurt ook. Hè, aan het eind van dit hoofdstuk. Het gedeelte dat we lazen, vers 13. Daar bedanken heel veel luisteraars de discipelen met een kwinksla. En zeggen, ah joh, die jongens die zijn dronken. Die hebben veel te veel op. Vol zoete wijn, aangeschoten. Maar dan had het onverstaanbare taal moeten zijn. Dan had het lallen geworden. En half brallen en zingen en klanken die uitgebraakt worden. En dan klopt het dus niet meer met wat er zo nadrukkelijk door Lucas staat geschreven. Ze hebben het van horen zeggen. Het werd gezegd en daarom werd het gehoord. Wij horen hen spreken in onze eigen moedertaal. God dank. En dan zo'n oplossing van, ach, die hebben te veel op. Dat is zo goedkoop. Om dan de dingen van God die je verkondigd worden, op die manier naast je neer te leggen, van je af te schuiven en je van het lijf te houden, dan ben je heel ongehoorzaam. Heb je oren toegestopt en wil je er niet van weten. Terwijl er minimaal tot 3 keer toe toch duidelijk staat dat ze het van horen zeggen hebben. De grote dingen van God. Dat is heel opmerkelijk. Dat staat 1 woord geschreven voor die grote daden van God in het Grieks. En dat staat maar 2 keer in het Nieuwe Testament. En beide keren is het door Lucas gebruikt. Hier in Handelingen 2. En nog een andere keer in zijn evangelie. Daar schrijft Lucas dan dat iemand ooit gezegd heeft, grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is, zijn naam en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Grote dingen heeft aan mij gedaan. Wie was dat die dat zei? Maria. In haar lofzang. De aanstaande moeder van de Heer Jezus Christus. En hier in de handelingen van de apostelen zeggen de Joden het. En als daar gesproken wordt over die grote dingen van God, dan gaat het die beide keren steeds weer om het reddende ingrijpen van God in Jezus Christus met name. We hebben nog een aardigheidje. U weet, het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Maar al vrij vroeg nadat die Hebreeuwse Bijbel bekend was, hebben ze hem ook maar weer terugvertaald in het Grieks. Dan konden nog meer mensen hem lezen. De vertaling van de 70 wordt die ook wel genoemd, de Septuagint. En vreemd genoeg komen we daar datzelfde woord ook weer tegen. Grote dingen heeft God gedaan. Alleen, dan wordt het nog niet zozeer gebruikt voor de Heer Jezus Christus, maar wel voor het reddende ingrijpen van God, met name wat hij gedaan heeft door Israël uit Egypte te leiden en te bevrijden en hen te brengen in het beloofde land. Exodus, uitleiding, bevrijding, nieuw leven, een nieuwe toekomst die begonnen kan worden. En dat komt bij herhaling terug, ook in het Oude Testament al. Heel opmerkelijk dat Lucas juist dit woord van Gods grote bevrijdingsdaden eruit pikt, eruit neemt, eruit moet nemen, om dit door te geven en te horen van deze mensen, zeggen het toch maar. Grote daden van God horen we hen verkondigen en ieder in onze eigen taal. God is uit op verlossing. Om dat bekend te maken, om dat te proclameren, om daarin op te leven, om daarin op te ademen. Was het de Heer Jezus niet die zei ten aanzien van de Heilige Geest: hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Nou, dat zit nog steeds in diezelfde lijn van horen zeggen. Dat wat met Pinksteren begonnen is, mag vandaag de dag nog steeds worden voortgezet. En vanmorgen, en vanavond opnieuw. En morgen zijn we weer welkom om te horen wat er gezegd wordt over dat grote werk van Jezus Christus. En hoe je in zijn voetspoor je leven mag leiden tot zijn eer. Gods grote daden bevrijdend. Je kunt toch niet om het kruis van Christus heen. Heel veel mensen die vergeten dat wel eens. Dat grote werk van God. Alsof ze dat ergens in de kluis op slot ver weg hebben weggestopt. En ze hebben niet meer in huis dan Jezus als goede vriend. Oh ja? Vertel. Nou, hij is altijd bij me. En hij helpt me er altijd weer door. Jawel. Maar vergeet nooit dat hij verlosser is. Die zichzelf heeft opgeofferd aan het kruis. Die lijden moest en sterven om te betalen. Om die bevrijding teweeg te brengen. Jammer, jammer als dat er niet meer bij hoort in je geloofsleven. Maar er alleen maar bij hangt als een ver gepasseerd station in het verleden. Lees de brieven van Paulus maar eens door die bril en ook de brieven van Petrus, hoe vaak zij het kruis en de opstanding van de Heer Jezus noemen en daarop voortbouwen. Ze kunnen niet zonder. Dat is niet een oud belegen stuk wat ver weg gelegd moet worden. Ze hebben het over zonde en over genade. Ze hebben het over schuld en over vergeving. Over het geloof. In die bevrijdende daad van God. Grote dingen mogen er gezegd worden. Ook vandaag de dag nog. Op het ene fundament gefundeerd van Christus en die gekruisigd. En daar horen we toch ook van op. Dat vinden we toch maar niet gewoontjes. Ach, we hebben dat van horen zeggen. Nee, we hebben het weer horen zeggen. En we Stemmen in of we stoten ons eraan? Jezus Christus is toch geen Hansaplast? Even weer een pleister op de wond. Het ging heel hoog met hem. Het ging heel diep met hem. Hemelhoog. Aardediep. En daartussenin het kruis. Het graf. Hij voor mij. Grote dingen. Ik mag ze graag horen. Maar niet alleen voor mezelf houden. Ik mag ze ook uiten. Ik mag ze doorgeven. Dat is nog eens stof voor op een receptie. Of op een verjaardag. Om het er nog eens over te hebben. Wat ik van horen zeggen heb. En de bron weet ik. Die is niet van horen zeggen. En dan maar schouder ophalen. Ik mag niet zwijgen. De geest spreekt me aan. Door het woord. En hij zet me aan. Hoor. Grote dingen. Er is één naam. Jezus. En hij is verlosser. En die naam. Die dragen we uit. Want die hebben we van horen zeggen. Uit Gods eigen hart vandaan. Amen. We zingen de laatste psalm van ons psalmboek, psalm 150. Eerste en het derde vers. Looft God, looft zijn naam alom, overal betekent dat. Looft God naar zijn hoog bevel. Psalm 150, 1 en 3. en gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw geest. Hij reanimeert, brengt weer tot leven, nieuw leven. En hij doet dat op de manier van horen zeggen, door uw woord. Door de verkondiging van uw grote daden, Heer Jezus Christus, die mogen bekendgemaakt worden. Van daaruit mag geleefd worden, voortgebouwd, voortgegaan. Hoge hoogten over, soms ook diepe dalen door, maar nooit alleen door het leven. Het beste boek van de weg is ons geschonken en nagelaten. U hebt uw woord dat boordevol bemoedigingen staat en vermaningen onderwijzen, vertroostingen gegeven. Om daarmee ieder voor zich en alle tezamen, maar ook voor elk ander bezig te zijn. Laat uw woord zijn loop hebben, Heere God, onder ons, maar ook ver van ons bed, tot in de verste verte. Daarom bidden we u ook in het bijzonder vanmorgen voor Wim van der Garde, die een aantal maanden naar Afrika hoopt te gaan, ook rondom de wereldkampioenschappen voetbal, om daar jongeren, ouderen, om mensen te bereiken met die nog grotere dingen dan een gouden bokaal. Met de dingen van u. Help hem daarbij. Rust hem toe en geef dat hij tezamen met alle andere teamgenoten mag merken dat de tegenwoordigheid van uw geest onverminderd daar is, net zo goed als hier. En dat uw woord zijn loop heeft en velen treft. Ja, dat uw woord tot zijn doel komt, uw doel. Heere God, we bidden u, laat zo uw woord voortgang hebben, ook in die gebieden waar het moeilijk is, waar het op weerstand staat of waar mensen erom vervolgd worden, moeten lijden. Draag, Heere God, en geef kracht om door te gaan. Beadem ook daar met uw geest en verlevendig ook die gemeenten, groot of klein. En houd ze maar heel dicht bij de bron van uw getuigenis, dat heerlijk is en bevrijdend werkt en bevrijding verkondigt in Jezus' naam. Heere God, we bidden u voor allen die moeite kennen. Gedenk de zieken uit ons midden. We bidden u voor Vivian Eelings uit Echteld, die vorige week zo plotseling geopereerd werd aan de arm en nu weer thuis kwam. Wil gedenken mevrouw Hommersom en mevrouw Van Lent in Vrijthof in Tiel, als ook mevrouw Mouw in het Canisius in Nijmegen. Wees ook haar nabij. Bij alles wat er bij zich bij haar aandient. En geef, Heere God, dat haar vertrouwen op u mag zijn. We bidden nu voor meneer Langelaar, die in de komende week een grote operatie staat te wachten. Wees ook daarbij en geef dat het goed mag gaan en goed zal komen. We bidden u voor allen die thuis tobben met gezondheid of in de diverse zorginstellingen, dichterbij of verder weg. Daar is zoveel te klagen, er is soms ook zoveel geween. Maar helpt u dragen, o God, door uw woord en door uw geest, zodat we verder mogen zien dan onze ziekte, dan onze handicaps, dan onze kwalen, verder mogen zien in het besef dat het beste nog komt. Heren, we mogen u ook danken voor twee echtparen die in de afgelopen week mochten stilstaan bij hun 40-jarig huwelijk. Joop en Lida Koetsier, krijgsman. En meneer en mevrouw van den Berg, Thijssen. U hebt gespaard en bewaard. U bent nabij geweest. Geef dat ze in het vertrouwen achterom mogen zien, dankbaar, gedenkend, maar ook vol vertrouwen vooruit mogen blikken. Wetend dat u diezelfde God bent, die erbij is, die voorop gaat, die leidt en die wijdt en die zegent. Heere, we bidden van u, wilt u met alle jongeren zijn die examens doen, gedaan hebben en nog voor een aantal examens staan. Laat Pinksteren voor hen ook even een rustpunt zijn waarbij ze op adem mogen komen, niet het minst op de adem van uw geest. En wil hen dan ook in de komende weken nog weer vol goede moed tegenaan laten gaan. Hun best doen. Wijsheid vragend aan u. En de zegen begerend van u, de God die erbij is. Heren, ook in de afgelopen dagen werden we weer opgeschrikt door een overlijden van een soldaat in Uruzgan. Het zet ons weer stil. Als ook bij een vliegtuigramp opnieuw. Wees met de nabestaande, Heere God, troost, zoals u dat alleen kunt doen, met die bijzondere taak die de Heilige Geest toch ook heeft om trooster te zijn. Degene die bemoedigt, die door de tranen heen doet zien op hem die de dood heeft overwonnen, Jezus Christus. En geef dat er zo ook om de treurenden en rouwdragenden in onze gemeente veel handen van gebed mogen zijn. En dat we ons gedragen weten door uzelf. Heere God, neem ons zo allen hoofd voor hoofd in uw hoede. Zonder u kunnen we niet. Hoor ons uit genade alleen, omwille van de Heere Jezus Christus, onze bevrijder. Amen. We geven in de dienst der offeranden onze liefdegaven. De Heere zegene u daarbij. Daarna zingen we van Psalm 25 het vierde en het zesde vers. Heren, goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. 4 en 6 van Psalm 25. Gemeente, er ligt nog iets op u te wachten. Ook de zegen. Dat is het belangrijkste. Maar er ligt ook nog iets op u te wachten voor uw buurman. Voor uw buurvrouw. Achter, voor, links, rechts. De boekjes voor de rommelmarkt. Vergeet u ze niet mee te nemen. En dan nu de zegenari. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.